Eergisteren toen Wim sprak, toen dacht ik, die maait al het gras van mijn voeten weg. Want ik had mijn preek al af voor vandaag. En een preek op de laatste zondag van het nieuwe jaar is altijd iets van, oh, waar moet je het dan weer over hebben? Er zijn een aantal van die zondagen die niet altijd makkelijk in te vullen zijn, omdat je dan compleet uit het ritme bent. Mensen met andere dingen bezig zijn, de datum vaststaat. Het einde van het jaar, daar moet je toch ook wat van zeggen. Tegelijkertijd was ik heel blij met wat Wim allemaal vertelde. Omdat dat wel op elkaar aansluit. En een keurige opstapje is naar de serie die ik vanaf het nieuwe jaar wil gaan doen. Het nieuwe jaar willen we beginnen met een aantal weken stil te staan bij Jezus. Gewoon preken over wie is Jezus. En daar heb ik echt naar uitgezien. Dat ligt al een tijdje op in mijn plannen. En hoe dichter ik er naartoe groei, hoe leuker ik het ga vinden. Dus dat is één kant ervan. Tweede is die twee profetieën van Peter en van Martin. Die komen hier ook wel van toepassing. Zij het dat vanmorgen het wel wat ingewikkelder is. Wat moeilijker vast te pakken. En dat maakt het ook wel praktisch. En dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Hoe kan nou iets wat je niet vast kan pakken, waar je geen chocola van kan bakken, hoe kan je dat nou toch wel vastpakken en hoe kan je er dan wel wat van maken? Dus ik heb het genoemd als je aan het einde bent. Het einde van de wereld of zo. Het plaatje vond ik op het internet. Ik vond het wel prachtig. En ik wil beginnen met dit. Ik heb in Turkije in 2000, ik ben dingetje kwijt. In Turkije heb ik een keer een plakkaatje ontvangen met een mooie brief erop. Deze. En daar staat het volgende op. Our dear brother Henk Rothuizen, dat ben ik dus. For your labors in the kingdom of God in Turkey. For your contribution in the establishment and the growth of the family of Kurtuluş Kiseleri, Foursquare Turkije, or Turkije. We offer our sincere thanks, Kurtuluş Kiseleri, Foursquare Turkije. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Hebrews 13, verse 8, in the conference of 2000. Die tekst Hebreeën, dat is de tekst van Foursquare en van Rafael. En ik kreeg dat plakkaatje uitgereikt op de eerste conferentie die Turkije hield, Foursquare Turkije. Joke was er ook bij. En ik geloof dat we net getrouwd waren. Hè? Of was jij er niet bij? Je was er wel bij. Ja. Het was waar we in Efeze. En dat deed me heel veel. Vooral omdat ik toen niet in de meest makkelijke tijd zat. Tegelijkertijd heb ik wel iets van, ik ben er apentrots op. Soms laat ik het ook zien. Ik heb soms een neiging dat ding bij de evangelische omroep op te hangen. A, omdat daar op het gebied van moslims bereiken, dat in Hilversum niet zo leeft zoals dat in Rotterdam leeft of zo. Tegelijkertijd heb ik ook eens iets van, kom op zeg, Isan. Jij hebt die kerk gebouwd, ik niet. Ik heb dat plakkaatje niet nodig. Waarom vertel ik dit? Ik wil jullie een vraag stellen. Stel je voor dat jij nou eens een brief krijgt van zo'n soort brief. Met je dank. Waarin je echt met eer aangehaald wordt. Van een hele belangrijke persoon. Dus stel je krijgt zo'n brief binnen van koningin Beatrix. Of van Obama. Obama schrijft jou een brief en die zegt van, Geertje, je bent het helemaal, weet je wel. En die begint daar een loftrompet af te steken. Wat zou je nou met zo'n brief doen? Zou je hem inlijsten? Zou je hem ophangen? Zou je net zoiets als ik hebben van, nou, ik weet wel een paar mensen die dat wel eens een keer mogen lezen. Hè? Wel nodig. Of, ja, ik ben er toch wel trots op, dat vind ik toch wel wat om... Wat zou je doen? Laten we in ieder geval vaststellen, niemand van jullie zou zo'n brief zomaar weggooien, toch? Je zou hem wel bewaren en het streelt je en je houdt het vast. Zo'n brief heeft de Heer Jezus ook aan jou en mij geschreven. Een brief waarin hij heel erg trots op ons is en ook laat zien dat hij echt weet waar het naartoe gaat. Een brief die ook wel iets heeft als een oorkonde. Waarbij ik dan wel neig te zeggen, nou ja, die oorkonde in Turkije, ik ben er erg trots op dat ik hem gehad heb, maar dat heb ik nooit alleen gedaan. Die neiging hebben jullie ook bij de brief die Jezus aan jou schrijft. Dat je gauw de neiging hebt van het gaat niet over mij. En dat we vergeten dat het wel aan ons gericht is. En dus ook vergeten dat het voor ons bedoeld is. En die brief die schrijft hij aan het eind van de tijd. Hij schrijft hem helemaal aan het eind van onze Bijbel. Het is de brief die Jezus geschreven heeft. En die heet de Openbaring. En de mensen noemen hem de Openbaring van Johannes, maar dat is niet waar. Hij schrijft ook in de context van de einde der tijden. Dan kan je zeggen, het einde waarvan? Is het het einde van het jaar 2009? Nou ja, dat is waar. Het eind der tijden, dat speelt ook. We leven in het eind der tijd. Ik kan dit doen. Ik ben vergeten. Ziet, ik heb er 3 weken niet gesproken, geloof ik dus. Oké, dankjewel. Het is het einde van 2009. Nog eventjes en we stappen een nieuw jaar in. En er is altijd een tijd van even stilstaan en vuurwerk afsteken en dergelijke. Wat voor jaar hebben we wel niet gehad? We noemen het het jaar van de crisis. En niemand weet of we daarna wel eigenlijk uit zijn. En hoe groot die crisis nou precies is. En we houden ons maar stil over hoe dat in de derde wereld voor effect heeft. We kijken meer naar onze portemonnee. Het is ook het jaar waarin wereldleiders met elkaar overeengekomen zijn dat we de wereld niet ecologisch gaan redden. Want ieder kiest voor zijn eigen belang. Het is ook een jaar waarin we laten zien dat de oorlog nog steeds geldt in Irak en Afghanistan. En dat de mens dus onmogelijk vrede kan sluiten. En het is ook het jaar waarin opnieuw het conflict in het Midden-Oosten steeds meer aandacht gaat vragen. Het is ook het eind der tijden. Mijn vader, die al eerder genoemd werd hier, die had er een handje naar om Openbaring uit te leggen. Bij mij is dat niet zo. Ik geloof vanaf het jaar 50 na Christus, ongeveer 70 na Christus is dat boek geschreven. Vanaf die tijd heeft men een verwachting dat Jezus terugkomt en dat het eind der tijden is. En op de eeuwigheid klopt dat ook. En vandaag aan de dag leven jij en ik in het eind van deze wereld, het eind der tijden. En Jezus kan vandaag terugkomen. Er is nog een einde, dat is het einde van je Latijn. Ook dat kan bij ons spelen. De mens van vandaag heeft ongeveer 10.000 maal meer prikkels per dag te verwerken dan iemand van 150 jaar geleden. Gisteren zaten Joke en ik naar een documentaire te kijken van de Evangelische Omroep. Dat was een documentaire over een boer die naar Frankrijk ging. En ik weet niet of jullie het gezien hebben. Super, super traag, dikke stroop. Weet je, zo langzaam. Wel mooi, hartstikke mooi gefilmd. Maar ik verbaasde me over de eenvoud van zijn leven. Zijn boerderie. En wat hij daar deed met kruiwagens en vies water en weet ik van de meer. Heel simpel leven. En voor de rest niets. Geen televisie, helemaal niets. En die man leefde alleen maar voor een paar koeien en dat was zijn leven. En ik moest eraan denken bij deze preek van, ja maar mensen, 150 jaar geleden was de hele wereld niet veel anders. Je kwam haast niet van je dorp af. En als je vader smid was, dan werd jij ook smid. Tegenwoordig gaan we verzuipen in de mogelijkheden die we hebben en kunnen we niet meer kiezen. Zoveel mogelijkheden zijn er. En jij en ik krijgen zoveel prikkels te verwerken dat het wel eens te veel kan zijn. De tv, de media, kranten, mobiliteit maken van de hele wereld een achtertuintje en alles komt op je af. Totdat je er helemaal getwitterd van wordt, heb ik opgeschreven. Vond ik wel een goeie. Bij mij ligt ook die uitdaging, Henk, wanneer ga je twitteren? Dat wordt gelukkig hier niet gezegd, maar wel in Hilversum. En vandaag of morgen zal ik er wel aan gaan beginnen, want dat moet dan, hè? Je moet toch meedoen. De spanning en de reden dat ik het wel ga doen is hoogschijnlijk omdat ik op technologisch gebied niet achter wil lopen. ik wil Jeroen bijhouden en snappen wat hij allemaal doet, weet je wel. Dus die druk zit er bij mij. Maar het is natuurlijk wel een idiote druk. En het idiote is van, en als ik niet meedoe, misschien dat ik dan over 5 jaar niet meer kan communiceren. De jeugd niet meer begrijpen of zo. Dus het is helemaal niet zo gek om een keer stil te staan en te zeggen, jongens, deze maatschappij is wel goed gek aan het worden. En het is helemaal niet vreemd dat je misschien vandaag of morgen, door alle spanningen, alles wat je te verwerken hebt en de tijd die je ontbreekt om het te verwerken, dat je aan het eind van je Latijn bent. Nou, in zo'n context schrijft Jezus jou een brief. Of je nu aan het eind van het jaar zit, of dat je realiseert dat het het eind der tijd is, dat je heel teleurgesteld bent in hoe deze wereld zich ontwikkelt, of dat je zegt van, ik zie het zelf helemaal niet meer zo zitten. Is het allemaal wel waar? En dan nog zo'n lekker beeld van die smalle weg erbij. Even niet, weet je wel. Dus laten we eens gaan kijken naar die brief. De brief die begint met openbaring van Johannes. En dan vers 1 tot en met 1, vers hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3. Er staat openbaring van Johannes, dat hebben mensen erbij gezegd. Het eerste zinnetje lees je gelijk dat dat niet waar is. Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving, om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten mededelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt hem bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd. Dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. Het allerbelangrijkste voor jullie is dat je dit eerst weet. Het is een openbaring van Jezus Christus. En dan niet alleen een openbaring van hem, dus die gekregen heeft. Het hele boek is ook een openbaring over wie Jezus werkelijk is. En dat moet je goed vastpakken, want anders kom je op drijfstand terecht en ga je misschien andere dingen denken. Dus ondanks dat het boek anders betiteld is, is het een openbaring van Jezus. Johannes heeft alles opgetekend en die mocht postbode spelen. Dus dat is de man die de brief bij jou kon brengen. Meer niet. Hallo, ik ben van TNT en ik kom jou een brief brengen en die is van Obama. En nu is die een schrijver in het Bijbelboek en hij brengt ons de brief die Jezus Christus ons schrijft. Het is goed het boek te lezen. Want het gaat over de grootheid van koning Jezus. En nou kom ik op een stukje. Helaas is dat boek ook een inspiratiebron voor allerlei speculaties en profetische uitleggingen en sensatie geworden. De manier waarop men tegenwoordig met het boek omgaat en probeert het uit te leggen, is maar van ongeveer 200 jaar geleden. 200 jaar geleden, 150 jaar geleden, kwam er een theologie in zwang die in bedelingen dacht en de Bijbel opdeelde in bedelingen, in tijdsvakken. Uit die theologie komt ook de noodzaak van het moeten uitleggen van wat openbaring inhoudt. Daarvoor, tot het jaar 70 na Christus, dus een bijna ook 2 eeuwen, lazen de christenen het Bijbelboek openbaring alleen maar ter bemoediging, zonder enige uitleg. En daar ben ik het helemaal mee eens. Als het ooit de bedoeling van God was geweest dat jij en ik klip en klaar moesten weten wanneer de Heer terugkwam, dan kan ik je garanderen dat God in zijn liefde dat ook klip en klaar aan jou verteld had of ergens opgeschreven had. Als het zo belangrijk is om te weten wanneer iets wat gebeurt en wat het allemaal betekent, als God dat zo belangrijk had gevonden, had hij dat ook wel heel klip en klaar opgeschreven. Dat doet hij dus niet. En dat het een profetie is met allerlei vreemde dingen en draken en noem maar op, is een zaak die het allemaal wat onzeker maakt. Dit boek is profetisch en daarmee vaag, onduidelijk, moeilijk te bevatten. Je krijgt er geen grip op. En ik heb hier opgeschreven en dat moet je ook vooral zo houden. Want de tekst zegt, want de tijd is nabij. Want de tijd is nabij. Jij en ik hebben geen vat op de tijd. En omdat we geen vat hebben op de tijd, en God wel, brengt ons dat in een spanningsveld. God heeft wel vat op de tijd. En God zegt, die openbaring die ik aan Jezus heb gegeven en ook van Jezus maak, als die zich ontwikkelt, wordt het jou wel vanzelf geopenbaard. Er is een spanning in het leven van een christen. En ik zou dat het beste willen vergelijken met wat Martin zei. Dat is dat fijnstemmen. Dus als zo'n lasser of een man die een snijbrander heeft, als een grote vlam maakt, dan kunnen we allemaal wat wauw-effect gaan bekijken. Van wauw, weet je, wat een grote vlam. Wat kan je er allemaal mee doen? Terwijl als hij echt gaat snijden, dan wordt dat inderdaad maar een heel fel blauw lichtje. En dan zet je dat op het ijzer en dan zie je inderdaad de spetters eraf vliegen en dan snijdt het door ijzer heen. Zo is ook onze relatie met God. Jij en ik kunnen in de valkuil stappen dat we het spektakel zoeken, de sensatie. Alles weten. We hebben een onbeheersbare behoefte het te moeten weten. Het te willen begrijpen. Het te willen pakken. En zal ik je eens wat vertellen? God is zo groot dat jij hem niet pakken kan. Hij is nou net even een maatje te groot. En God is ook niet iemand die je dwingen kan alles tegen jou te moeten zeggen, zodat jij het wel begrijpen kan. Net zo min dat als je een klein kind hebt, waar we er eentje van 5 jaar rondlopen. En soms moet hij gewoon luisteren. En moet hij ons maar gewoon vertrouwen. Toch? Niet altijd is alles uit te leggen. Zeker niet aan het verstand van de 5-jarige. Dus als je met zo'n kind de stad in gaat en hij steekt de straat over terwijl de auto's aankomen en hij let niet op, dan gebeurt er wat. En hij snapt niet waarom daar straf of correctie komt. Maar wij wel. En wij vinden bovendien nog dat we het goed doen ook. Met me eens? Wie is met me eens dat dat kleine kind het niet begrijpt en het er niet mee eens is? Maar hij moet wel leren vertrouwen. En ik raad iedere vader en moeder aan dat ook te doen. Weet je wel, leer ze dat nou maar. Anders heb je er later een hoop ellende van. Dus in de tijd van God die komt, komen ook alle antwoorden. Of wordt ook alles duidelijk. Alles zal ons op zijn tijd geopenbaard worden. En niet op mijn tijd. En dat geeft een spanning. Want wij hebben geen vat op de tijd. Wij kunnen die tijd niet beheersen. Tijd laat ons steeds weer zien dat wij mensen maar hele beperkte wezens zijn. Toch? Gisteren waren wij op een feestje en iemand vroeg naar mijn leeftijd. En ik vond het niet eens zo leuk om dat te zeggen. Daar heb ik normaal gesproken niet zoveel last van. Maar je hebt wel eens van die momenten dat je ineens weer even stilgezet wordt van... ja, chips, weet je wel. Wat doe je met de laatste 5 jaar? Wat doe je met de komende 5 jaar? Hoe ziet je toekomst van je pensioen eruit? Nou ja, ik heb nooit veel pensioen opgebouwd. Dus wat er in die financiële wereld gebeurt, dat zal me nog niet zo erg bezighouden. De helft van weinig is nog steeds weinig, hè? Dat schiet niet op. Maar je kan wel begrijpen dat je ineens sta je weer even stil. En dan realiseer je, ik heb daar geen vat op. Volgend jaar is er weer een jaartje af. En een jaar daarna nog meer. En dat zijn realistische zaken die je onder ogen moet zien. En waar je niet altijd graag bij stilstaat. Wij mensen willen graag vat hebben op de tijd, maar we hebben het niet. En dat laat ons zien dat we een beperkt leven hebben. En wanneer nou duidelijke antwoorden ons ontbreken, dan wordt het vaag. Dan wordt het onduidelijk. Dan wordt het mistig. En voor zoiets geeft God ons een brief die ook wat mistig lijkt en wat vaag is en wat onduidelijk is. Dat is raar. Er is dus een aspect waar God soms heel duidelijke dingen tegen ons zegt, van ik hou van je. Waarin God zegt van zo en zo is het, dit is goed, dit is kwaad. Maar er is ook een aspect waar God in zijn grootheid mystiek is, symbolisch is, overstijgend is. Waar hij hem niet kan pakken. En zo is hij vooral op momenten dat het leven voor jou overstijgend is en jij het leven niet kan pakken. En dat is een wonderlijk iets. Dat is niet iets waar we altijd veel over spreken, want we willen graag die zekerheden. En is het niet wonderlijk dat God ons zekerheid wil geven door zijn eigen onduidelijkheid aan ons te openbaren? Soms zijn tijden zwaar omdat je de juiste antwoord mist of omdat je geen uitweg ziet. Soms is de toekomst depressief vanwege de aanhoudende crisis, geen milieuakkoorden, noem maar op, en zuchten we met de schepping mee. Soms hebben we geen baan, is er geen verandering in uitzichtloze situaties of geen verhoring op jarenlange gebeden. Juist in zulke tijden stuurt Jezus ons zijn brief met een hoogstpersoonlijke antwoord. De boodschap is heel duidelijk. Jezus wil ons de overwinning laten zien en hij wil ons laten weten dat hij er zal zijn aan het eind van de tijd. Jezus overspant de tijd. En daar staan we niet te vaak bij stil. In het nieuwe jaar wil ik daar nog een heel eentje dieper op ingaan, dus ik laat het er vier bij. Maar hij overziet wel de tijdspan. Welk einde jij ook onder ogen moet zien, of dat nou het einde van het jaar is, het einde van een tijdperk, van deze wereld, of het einde van je Latijn. Eén ding kan ik je garanderen, Jezus is daar. Hij heeft een naam en dat is ik ben en ik zal er zijn en ik ben er altijd geweest. Er is iets bij God wat we niet kunnen pakken, maar wat wel in zijn vaagheid, want probeer het maar eens te pakken, ik ben er altijd geweest, ik zal er zijn en ik ben er nog steeds. Kan jij dat begrijpen? Even realistisch zijn. Niemand. Hebben jullie hetzelfde als ik, dat als je zegt eeuwigheid, hè? Dus Jezus, die is er. En hij zal er altijd zijn. Dat kan ik een beetje pakken. Hij is er morgen ook nog. Maar dan ga ik de andere kant op. Jezus is er altijd al geweest. Zelfs voor het begin van de schepping. Kan je dat pakken? Dan gaan je hersenen een beetje... Of niet? Hij is er. Dus ook in de vaagheid van onze bestaan is Jezus er en belooft hij, ik ben er en ik zal er altijd zijn. Dat is geen dooddoener, maar het is gewoon Jezus is daar. Het tweede is, de openbaring van Jezus Christus die hij van God ontving om aan zijn dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten mededelen aan zijn dienaar Johannes. Als je het boek Openbaring verder gaat lezen, dan komt er maar één ding uit. En dat is, Jezus overwint. Hij is koning. Hij regeert. Hij overwint al het kwaad. Er komt een dag dat er aan het kwaad ook een einde komt. Dat is met de wederkomst. En wij gaan gelijk zitten zoeken wanneer die wederkomst is. Maar daar gaat het boek niet over. Het boek gaat niet over wanneer. Het boek gaat erover dat het gebeurt. En dat Jezus de overwinnaar is. En dat hij koning is. En dat hij een keer op een wit paard komt. Dat hij niet meer als kleine baby komt, maar dat hij als glorieuze overwinnaar komt in jouw en mijn leven. Dus waar je ook zit aan het eind van je leven, aan het eind van je Latijn, aan het eind van een levensjaar, aan het eind van een periode. Eén ding kan ik je zeggen, Jezus overwint. Die garantie staat vast. Dus hij is daar en Jezus overwint. Het derde is, gelukkig is wie dit voorleest. En gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Met andere woorden, als je het boek Openbaring leest, word je gelukkig. Dat staat niet als je het begrijpt. Ik heb in mijn leven heel wat mensen voorbij zien komen die meenden Openbaring te kunnen begrijpen. Mijn vader had er een goed houtje van, die was goed onderlegd. Ik heb een tijd in een andere Pinkstergemeente gezeten. Die zat helemaal lijnrecht tegenover hem. Die twee konden ook goed ruzie maken. En beide hadden ze, vond ik wel, gelijk als je ze hoorde. Ik heb ook beide 6 keer hun visie zien aanpassen. Eerst was die dat en was toen die dat. En toen gebeurde er wat in de wereldgeschiedenis en plotseling was dat het weer. Het voortdurend moeten proberen uit te leggen wat er staat. Jerry Cook die schrijft in zijn boekje Liefde, aanvaarding en vergeving dat ze dit boek met z'n allen een keer hebben gelezen. En dat ze dat boek Openbaring gingen voorlezen aan elkaar. En dat hebben ze natuurlijk netjes gedaan, weet je wel. Mensen met goede stem, het voor laten lezen, geoefend thuis. En dat toen ze het boek uit hadden, 21 hoofdstukken, dat de hele gemeente opstond en begon te applaudisseren en God ging groot maken. Ze hadden er niks van begrepen. En ze hadden alles begrepen. Het boek Openbaring vertelt ons, Jezus overwint en God zegent ons als we ons daarmee bezighouden. God zegent ons als we zijn woorden lezen, want hij heeft een persoonlijke brief naar ons geschreven. Welk einde jij ook moet overzien, Jezus is daar, Jezus overwint en Jezus zegent. Te midden van jouw einde mag jij dat weten. Laten we eens verder gaan. Zou Jezus nog wat meer te bemoedigen hebben naar ons aan het begin van zijn brief? Dan staat er in die brief, en daar hebben we weer een kopje tussen gezet, de mensen aan de 7 gemeenten. Van Johannes aan de 7 gemeenten in Azië, genade zij u en vrede. Van hem die is, die was en die komt, daar heb je het weer. En van de 7 geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde, aan hem die ons heeft lief, die ons lief heeft en ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters van God, zijn Vader, aan hem komt de eer toe en de macht tot een eeuwigheid. En daar staat amen. Dat betekent, dat is zo. Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Dan staat er ja, amen. Er staat dus, ja, dat is zeker zo. En dan staat er in vers 8, ik ben de Alfa en Omega, zegt God, de Heer. Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. Tweede keer dat er staat, die is, die was en die komt. Wat voor bemoedigingen kunnen wij daar nou uithalen? De allereerste is, jouw en mijn toekomst staat vast. Er staat aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed. Die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons gemaakt heeft tot priesters voor God zijn Vader. Aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Een christen die weet zeker dat hij geliefd is en dat hij gered is. Denk ik. Wat triest is het om mensen te ontmoeten die zeggen dat ze God dienen en niet weten dat ze gered zijn door het bloed van het lam. Ja, misschien kom ik wel in de hemel. Ja, misschien staat mijn toekomst wel vast, misschien ook niet. Wat een ramp. Wat een ramp. Wat ben ik blij dat ik op mijn 8-jarige leeftijd een keer mijn hart aan de Heer Jezus heb gegeven. En ergens toen ik 20 was nog eens een keer. Daartussenin ook nog 100 keer, denk ik. Maar dat was meer de traditie waarin je opgevoed werd. Maar ik heb op een nacht mijn hart aan de Heer Jezus gegeven en gezegd, God, ik kan het niet zonder u. In deze wereld ga ik kapot. Ik maak de verkeerde keuze. Ik zie niet dat het de vrede geeft die ik nodig heb. Ik heb een redder nodig. En Jezus heeft mij verlost. En vanaf het moment dat hij me verlost heeft en ik hem aangenomen heb als mijn heiland, wist ik dat ik het wist, dat ik het wist. Ik heb eeuwig leven. Wat er ook gebeurt in deze wereld, ik heb eeuwig leven, ik heb een eeuwige toekomst. Dat is wel iets om amen op te zeggen, of niet? Heb jij die zekerheid ook? Even eerlijk zijn, heb je die zekerheid? Je hebt eeuwig leven. Ik heb eeuwig leven. Ik mag voor altijd leven met God en zijn koninkrijk. Er is een tweede aspect, dat is later in mijn leven gekomen. En dat is het aspect van de smalle en de brede weg, dat ik ontdekte dat God me lief had. Daarvoor was God toch voor mij nog wel een beetje een boemmannetje waar je naar moest luisteren, een rechter. Maar ik heb ontdekt dat God mijn vader wil zijn. en dat hij me lief heeft. En ik denk die twee dingen zijn elementair voor een christen. God heeft ons lief en hij heeft ons bevrijd van onze zonden. Die twee dingen moeten muurvast staan in jou en mijn leven. Maar dat is nog niet alles. Heel veel christenen, zeker in onze groeperingen, stoppen daar. Ik ben zo blij, toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Weet je, halleluja, ik leef en ik ben een geliefd kind van de Vader. En voor de rest wachten we maar hoe het leven aan je eindigt. Er staat hier, hij heeft ons lief gehad en bevrijd en ons tot een koninkrijk gevormd. Uit jou en mij maakt God een koninkrijk. Dat betekent dat ook je leven vandaag de dag invulling of betekenis heeft. Het is niet dat je moet wachten tot je doodgaat en in de hemel komt. Dat is je eindbestemming niet. Je eindbestemming begint nu al. En nu reeds mag jij in dat koninkrijk deelnemen. Daar ben je deel van. Je wordt er zelfs door gevormd. Hij die een koninkrijk uit ons gevormd heeft. En dan maakt hij ons tot priesters voor God zijn Vader. Wat doen priesters? Priesters brengen offers. Priesters zorgen dat rituelen plaatsvinden. Priesters bemiddelen. Priesters staan tussen God en de mensen. Dus dat kan je op allerlei manieren invullen. Jij en ik mogen deel zijn van een koninkrijk. En is het niet prachtig om te lezen dat daar staat niet God, maar dat staat God zijn Vader, jou en mijn Vader. Dat is het koninkrijk. En ik ben ervan overtuigd, dat is ook de reden waarom ik er veel over spreek. Jouw leven krijgt nooit een goede bevrediging, tenzij je een paar dingen weet. Dat je gered bent, dat is heel belangrijk. Dat je geliefd bent door God, dat is zeker zo belangrijk. En dat God een plan met je leven heeft vandaag. De rest hoef je niet te begrijpen. Ik snap het plan van God voor mijn leven ook niet altijd. Mijn plan zag er toch heel anders uit. En toch weet ik dat hij een plan met mijn leven heeft. En als ik daar nou maar trouw in ben, hoe het er ook uitziet, wat voor einde dat ook krijgt, het zit goed. Dat lied wat Wim zei, it is well with my soul. Dat is zo'n prachtig lied. Daar zit een gelatenheid in, zonder dat je je niet uitstrekt naar het meerdere wat God geven wil. Mijn bril. Onze toekomst staat vast. We zijn tot een koninkrijk gevormd. We zijn onderdeel van iets groters dan deze wereldse maatschappij. We zijn deel van een koninkrijk en daarmee worden we midden in een conflict tussen licht en duisternis geplaatst. Jij en ik kunnen er niet onderuit dat als je dat derde aspect, het koninkrijk van God, oppakt, dat je dus ook midden in een oorlog betrokken bent. Want het eind der tijden is die oorlog. Daar gaat ook het hele boek Openbaring over. Dat betekent dat onze hoop en onze troost zit in het feit dat Jezus overwinnaar is. Hij is degene die zal overwinnen. En daar kan je amen op zeggen, maar of niet. Tweede, zijn komst staat vast. In vers 7 staat, hij komt te midden van de wolken. En dan zal iedereen hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen staat daar. Hier heb ik zoveel over gehoord. Hij komt terug op de Olijfberg en dan zal iedereen hem zien. Toen kwam de televisie, dat kunnen jullie je niet voorstellen, maar ik wel. Ik ben nog opgegroeid in het tijdperk dat er geen tv was en dat de eerste tv's er waren. Van die zwart-wit beelden en dan zo'n rond dingetje. En dat, ik weet nog wel dat het in onze kerk gezegd werd. God gaat tv gebruiken, want Jezus komt terug en dan zal iedereen het zien via de televisie. Dat werd gezegd. En nu met YouTube en alles, weet je, iedereen kan het zien. Zal ik je wat zeggen? God doet dat op een manier waarop God dat alleen maar zal doen. En iedereen zal het zien. Ik snap er niks van hoe dat kan op een ronde wereld. Hoe iemand in Australië hetzelfde kan zien als ik. Maar bij God is dat een flauwtje van een cent. En komt hij op de Olijfberg terug? Jazeker, dat zal best. En ik zal daar ook zijn. En jij ook. Je hoeft echt niet in Jeruzalem te gaan wonen om op de eerste rang te zitten. Ik denk zelfs de mensen die daar speciaal naartoe zijn gegaan om daar op de eerste rang te zitten, dat die achteraan moeten aansluiten. Want vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste zullen de eerste zijn. Toch? Laat het aan God over. Eén ding weet ik wel, hij komt terug. Op de wolken. Wat die wolk betekent, of het dan een wolk van getuigen is, dat maakt me niet zo gek van uit. En iedereen zal hem zien. Ook dat over dat weeklagen. Wat moet je daar nou van maken? Laat het. Geniet van het feit dat de zekerheid bij jou en bij mij vaststaat. Hij komt. En zijn komst staat vast. Jezus zelf schrijft hier, daar moet je niet amen op zeggen, dan moet je ja amen op zeggen. Oftewel twee keer ja. Met andere woorden, twijfel er niet aan. Ik kom. Ook al zie jij dat nog niet. Ik kom. Het derde wat een bemoediging van Jezus is, is zijn grootheid staat vast. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik aan het eind van mijn Latijn ben, of aan het eind van een jaar, of als ik over de eindtijd denk, soms vervagen dingen een beetje. Ik heb wel eens neiging om in deze periode een beetje depressief te worden. Ik heb geen depressieve inslag of zo. Maar ik kan daar, laten we het melancholisch noemen, ik kan me daaraan overgeven. Ook wel een beetje in verzwelgen. Lekker chagrijnig worden of zo. Weet je wel? Er zit iets in wat gewoon wel een beetje aan me likt nu en dan. Ik ben ook erg teleurgesteld over de uitkomst van Kopenhagen. Ik had toch gehoopt dat Obama of een ander daar eens wat krachtiger woorden zou zeggen. En dan blijkt gewoon dat het politiek gewoon weer niet haalbaar is. En dat we deze wereld gewoon maar met z'n allen op zitten te snoepen. En de volgende generaties het maar laten opknappen. Dat is toch zo? En Obama kan niks doen, want als hij wel wat doet, dan gaat de crisis in Amerika weer verder en zijn er nog meer ontslagen daar. Dus die moet ook daar de centjes netjes op de knip houden. En wij doen er ook niet voor onder. Want laten we eerlijk zijn, niemand van ons heeft er 20% van zijn salaris voor over, toch? Daar beginnen we toch niet aan. En dus schuiven we het probleem maar naar een ander. En dan zeggen we dat die derde wereldlanden die uiteindelijk de rekening betalen, dat die niet zo moeten zeiken. Zo simpel is het. Want ik heb toch ook mijn huisje boompie beestie. Weet je, als ik daar naar luisterde en ik heb het nieuws behoorlijk goed gevolgd, ik word er meemoedig van. Dan denk ik van, ik zou het ook niet weten. En eerlijk gezegd vind ik het ook helemaal niet leuk. Ik weet ook niet wat de oplossing is. En iets in mij begint dan een beetje een melodietje te krijgen. Dan denk ik, heer, kom maar gauw terug. Want ik ken iemand die het wel kan oplossen. En dan worden we allemaal nog gezegend ook. En we hebben het ook allemaal prima naar ons zin. De mens heeft zijn limieten. Maar de grootheid van Jezus overstijgt dat. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Irak. Hetzelfde geldt voor Afghanistan. Hetzelfde geldt voor hypotheekcrisis. Noem het maar op. Waar moet je nou nog in vertrouwen? Ik vertrouw in God. En in mijn heiland. In Jezus. En ik zie het wel. Waar hij me leidt. Hoe moet het nu in Nederland met onze multiculturele samenleving? Een pluriforme maatschappij, kan dat wel met al dat racisme, sociale ongelijkheid en met zoveel criminaliteit? Is er in de politiek eigenlijk wel toekomst voor democratie? Maarten van Rossum die had het over populisme. We zaten in de auto gisteren en zaten we naar te luisteren en die zei, ach, is eigenlijk een ziekte. Populisme is een ziekte van de democratie. Weet je, iedereen er tegen, weet je wel. Ik vroeg me af, nou, misschien zit hij er niet zo ver vanaf. Alsof democratie iets is wat zo heilig is, of we dat moeten bewaren. Ik geloof maar één ding. Zijn grootheid staat vast. En als ik naar de grootheid van Jezus kijk, geloof ik wel in een oplossing. En ik weet zeker dat in zijn komende koninkrijk, als hij als koning terugkomt, dat hij in al dat soort ellende een einde maakt. De laatste. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God. De Heer, ik ben het die is, die was en die is. En die komt, de Almachtige. Als je daarover nadenkt, hij die altijd er al geweest is, hij die er is en die er altijd zal zijn. En dan zegt hij de Almachtige. Wie is aan hem gelijk? Dat is een vraag die in de Bijbel, geloof ik, 3 of 4 keer gesteld wordt. Wie is aan u gelijk, onder de goden, Heer? Zo'n prachtig lied ook. Het gevaar is dat we die dingen soms als een beetje plat zingen of plat praten. Maar wie in jouw ogen is aan God gelijk? Is het dan niet eng om te ontdekken dat ik vind dat ik gelijk ben aan God? Want ik wil antwoorden. Ik wil zekerheid over mijn einde, over het einde van het jaar en het nieuwe jaar, over de wereldtijd, over het einde van mijn Latijn. En dan zeg ik eigenlijk, ik wil gelijk zijn. Ik wil dingen begrijpbaar hebben. En God zegt, maar er zijn dingen die jij niet begrijpt. En ik wel. Ik ben meer dan jouw omstandigheden. Ik, God, ben meer dan Obama, dan Balkenende, dan Scheringa, dan Wilders en welke instantie dan ook. Ik ben het begin. Voordat jij er was, ver voordat jij er was, of Obama, was ik er al. Ik ben ook het einde en niet jouw omstandigheden. Ook niet de situaties waar jij je voor geplaatst ziet. Dat is niet het einde. Ik ben het einde. Ook de wereld om je heen is niet het einde. Ik ben het einde. En ik koppel daar mijn titel aan. Ik ben de Almachtige. Ik heb alles in mijn hand. En dat betekent dat onze toekomst staat vast. Jezus' komst staat vast. Zijn grootheid staat vast. En hij zegt, ik ben meer. Meer dan het einde van een jaar. Meer dan het einde van de tijd. Ik ben ook meer dan het einde van jouw Latijn. Kunnen we de amen opzeggen? Zullen onze hoofden buigen, even stil zijn? Ik heb een simpele vraag aan je. Wie is Jezus voor jou? Is die nou alleen je redder? Is die degene die vertelt dat God je vader is en dat hij van je houdt? Heeft hij je gered? Of is hij ook je koning? Overheerst hij jouw leven? En mag Jezus in jouw einden komen? Zonder dat hij overal een antwoord op geeft. Als wij zeggen, ja, mijn Heer, ik wil weten hoe openbaring in elkaar zit. Zeg je, ik wil uw gelijke zijn. Ik wil het snappen. En God zegt, vertrouw mij nou maar. Heer, hoe moet dat volgend jaar met die crisis, met onze hypotheek? Als de tijd zich openbaart, zal God openbaren hoe je verder moet. Als jij je zorgen maakt over je toekomst, mag Jezus daar koning over zijn. En zullen we dan samen in het nieuwe jaar Jezus gaan ontdekken met elkaar. 4 weken met Jezus bezig zijn. Heer Jezus, het is ons verlangen uw grootheid beter te kunnen pakken. Heer, we beseffen dat we in een westerse wereld leven waar alles om het weten draait en om vastigheid draait. Zekerheden. En er is geen tijd geweest als dit jaar waarin wij in Nederland het zo rijk hebben gehad als dat we het nu hebben. Heer, we hebben het erover dat we in een crisis leven. We hebben nog nooit zoveel geld gespandeerd met kerst als nu. Dat is onze crisis. En ik vraag u, Jezus, om midden in die wereld van ons met die grootheid te komen die wij niet kunnen bepakken, die wij niet kunnen vatten. Met die onduidelijkheid te komen. Het feit dat u God bent, wat dat ook is. Het feit dat u groot bent, wat dat ook inhoudt. Het feit dat u heerst, ook al zien wij dat niet zo duidelijk. Heer Jezus, die koning nodig ik uit in Church on the Way en in onze levens. Niet om morgen antwoord te geven, maar om ons dat vertrouwen te geven dat u antwoord geeft op het juiste tijd. het juiste moment. Om de simpele reden. Er is niemand buiten u die zo te vertrouwen is als u. Dat heb u bewezen aan het kruis van Golgotha. Door uw leven voor mij te geven. En dus zeg ik, Henk, ga maar mee op die smalle weg. Want dat is de weg ten leven. Amen.